uiteraard wil ik wel iets over die app zeggen. Een van de dingen die je daar kan vinden is een link naar Metamorfose. Dat is ons tijdschrift, magazine voor pastoraat, gezin en gemeenteopbouw. En we hebben besloten om met de papieren versie van dat blad te stoppen. Dus volgende maand wordt het allerlaatste nummer gedrukt. En we stappen helemaal over naar een digitale versie. En die zal te lezen zijn op de website, maar ook gewoon in de app. En hij wordt helemaal gratis. Dus als je een gratis digitaal abonnement wil op het blad, dan kan je via onze website en onze webwinkel Metamorfose zoeken en je aanmelden voor de digitale versie. Krijg je een wachtwoord toegestuurd en kan je dus alle nummers die gepasseerd zijn in het verleden en alle nummers die nog gaan komen, gewoon in je appje of op je computer bekijken. Goed. Het filtermodel had ik genoemd net voor de pauze in de naam van Larry Crabb, die dat heeft bedacht. Crabb, C-R-A-B-B, zo wordt zijn naam geschreven, gaat ervan uit dat als je kijkt naar de psychologie, dat daar zowel goede als slechte elementen in zitten. Daar zitten elementen die waar zijn, die God welgevallig zijn. En er zitten ook elementen in die tegen de Bijbel ingaan. Dus mooie ronde bolletjes zijn de goede dingen. En de zwarte hoekige figuurtjes zijn de slechte dingen. En het komt er nu op aan, zegt hij, dat je uit de psychologie probeert te filteren datgene wat niet in een Bijbels denkkader past. Dus je gebruikt de Bijbel als filter om dingen door te laten. En de ronde dingetjes die gaan er doorheen, want die zijn in overeenstemming met wat de Bijbel zegt. En wat niet doorheen het filter van de schrift gaat, die neem je niet over. Daar trek je een streep doorheen. Dus hij zegt eigenlijk enerzijds wat het hutspotmodel denkt. Je kan die twee dingen wel met elkaar combineren. Maar tegelijkertijd zegt hij wat het nietsbehalve model denkt. Je kan die dingen niet vermengen, want het is oorlog tussen God en die andere filosofieën. Laten we ons bij God blijven. En dit is een soort tussenweg om te zeggen, ja, er zit wel iets waar in de psychologie, psychotherapie specifiek dan. We moeten wel opletten hoe we dat gebruiken. De schrift is onze norm, dat is het filter waardoor het erheen moet. En als het erheen kan, dan kunnen we het gebruiken. Hij gebruikt daar een voorbeeld van Freud, namelijk het mechanisme van projectie. En projectie is dat bepaalde dynamieken in jezelf, agressie, schuldgevoelens of ja, wat het ook is, die voor jezelf te bedreigend zijn om ze te aanvaarden en te ervaren, dat je in plaats van je die eigen te maken en te aanvaarden dat ze van jezelf zijn, dat je de verantwoordelijkheid bij een ander legt. Ja, ik ben eigenlijk een lieve, vriendelijke, gezeggelijke, kalme man, maar al die andere mensen om mij heen, ja, en ik ben niet boos, zij zijn boos, ik ben eigenlijk makkelijk, maar als je moest weten, ja. En dat zijn vaak patronen van mensen die de dynamiek in hun eigen hart niet zien. Ze projecteren het als het ware op een anders. En voor Freud is dat een mechanisme waardoor die onbewuste, ongewenste dingen in het eigen psychisch functioneren worden als het ware weggeduwd en die komen dan naar boven op een wijze waardoor het bij de ander wordt neergelegd. En Freud heeft beschreven hoe dat in elkaar zit. En Crabb zegt, kijk, als je dat ziet en je ziet wat er in Genesis gebeurt, na de zondeval, waar Adam zegt, de vrouw die jij mij gegeven hebt, dan legt hij eigenlijk ook zijn eigen dynamiek neer bij zijn vrouw, uiteindelijk zelfs bij God. En je kan dus dat mechanisme van projectie, wat Freud heeft beschreven, ook in een christelijke hulpverlening gebruiken. Want je ziet het zo in de Bijbel voorkomen. Het gaat als het ware doorheen het filter van de Bijbel. Nou, wat denken jullie daarover? Filtermodel. Klinkt goed? Ja, elke uitleg klinkt goed. Is het goed? Wat is het probleem? De interpretatie van de zaak. Ja, je hebt een observatie. Mensen zijn geneigd hun eigen dynamieken niet te erkennen, weg te duwen en uiteindelijk een ander daarvoor verantwoordelijk te stellen. Dat is de observatie. En de interpretatie van Freud is, dat is een mechanisme van het ik en het es en het uber-ich. Eigenlijk het ich die probeert de ongewenste drijfveren van het es weg te duwen. Ik heb niet de tijd om dat allemaal uit te leggen, ich, es en uber-ich. Maar hij heeft het daar over een mensbeeld wat hij heeft ontwikkeld, wat een uitleg verschaft waarom iemand zich zo gedraagt. Nou, daar ben je niet verantwoordelijk voor. Dat is eigenlijk een gevolg van je eerste levensjaren en de dynamiek tussen jezelf en je vader en je moeder. En dat heeft je als het ware getekend. Je bent daardoor gedetermineerd. En nu zit je daarmee. Wat doet psychotherapie à la Freud? Die probeert je daar inzicht in te geven. En als je het maar vaker genoeg hebt gehoord, oh ja, zoals ik nu ben, eigenlijk als mijn vader ook, als je dat maar 785 keer zegt en doorleeft en je voorstelt, dan word je beter. En dat is ook zo. Mensen worden daar beter van. Maar de vraag is natuurlijk of dit is wat gebeurde in de Hof van Eden en of je van Adam kan zeggen dat hij zijn eigen innerlijke dynamieken van het ich, wat zich beschermde tegen zijn es, dat is wat daar aan de hand is. Je observeert iets, maar Freud heeft een interpretatie in zijn mensbeeld. En vanuit bijbelstandpunt kan je ook een interpretatie maken in het bijbelsdenken over mensen. En dan praat je niet over onbewuste dynamieken, dan praat je over afschuiven van verantwoordelijkheid. Het ontkennen van je zonde en in elk geval geen inzicht hebben in wat je zonde is. De ander aanklagen in plaats van je eigen hart te onderzoeken. Nou, daar heeft Freud het natuurlijk niet over. Ja? En mijn vraag is dan, mag je dan een term als projectie, wat een hele psychoanalytische achtergrond heeft en inhoud heeft, mag je die term dan gebruiken in een christelijk denkkader, waar je eigenlijk een andere achtergrond en een andere inhoud zou moeten geven? Nou, dan denk ik, kan ik geen Bijbels woord vinden wat dat beschrijft? Want als ik een Freudiaans woord gebruik om een probleem te beschrijven, dan is de neiging dat ik ook naar Freudiaanse methoden ga zoeken om het op te lossen. Dat is logisch. Maar als ik een Bijbels woord gebruik om een probleem te beschrijven, dan ga ik naar Bijbelse inhoud zoeken om het op te lossen. En dat is de moeite van die twee modellen met elkaar te vermengen of te proberen iets waarvan je denkt dat het is goed over te zetten naar je eigen tuin, want achter dat wat goed lijkt, zit onkruid. Het is geworteld in een goddeloos denken, waar God buiten staat. En om het goddeloze denken te planten in een tuin waar het koninkrijk zichtbaar moet worden, dat is eigenlijk onmogelijk. En dus denk ik samen met J. Adams, niets behalve de Bijbel. Eigenlijk is dat het gemakkelijkste om te zeggen. En toch is het niet onzinvol om die dynamiek te zien van mensen die hun eigen problematiek afschuiven op anderen. En moest Freud mij dat leren? Waarom heb ik dat niet zelf gezien? En hadden we dan niet zelf met christelijke woorden kunnen komen om het te beschrijven? Dus wat hebben we eigenlijk gedaan? Tientallen jaren hebben we het beschrijven van het psychisch functioneren van mensen overgelaten aan filosofische stromingen die losstaan van de schrift. En dan zitten we nu in een context waarin zowat alle hulpverlening door seculiere theorieën wordt bestuurd. En waar christenen nog wel iets mogen zeggen of er iets mee mogen doen, maar gedwongen worden om eigenlijk op het pad te lopen waar de seculiere mensen lopen. En af en toe daar eens een christelijk sausje over te mogen gieten. Ik zeg het een beetje negatief, zoals ik het uitdruk. Maar het komt voor mij daar wel op neer. Ik wil toch wel graag zoeken naar wat is de schrift? Wat zijn de wortels die in de schrift zitten? En kan ik van daaruit denken? Nu, door daarover na te denken, ben ik op een ander gegeven uit de psychologie, psychotherapie gekomen. En dat is de curatieve factoren. Of dat zijn de curatieve factoren. Omdat ik ook moeite heb met dat model van Krebs. Er zit nog iets ongemakkelijks in. Nou, in mijn model straks ook nog wel, maar een beetje minder ongemakkelijk. Een zekere meneer Eysenck, die heeft een zoektocht ondernomen naar wat werkt nu in psychotherapie. Waardoor worden mensen beter? Wat zijn de curatieve of genezende factoren? En hij heeft daarvoor onder andere een vergelijking gemaakt tussen de resultaten van de verschillende therapeutische stromingen. Ik doe even een stapje verder. Je hebt 100 mensen met een probleem. En je stuurt 100 mensen naar Freud, 100 mensen naar Rogers en 100 mensen naar een gedragstherapeut. Welke van die drie therapeutische stromingen heeft het beste resultaat? Nou, we praten 1958, die tijd en de jaren later. Het antwoord op de vraag is: geen enkele van die stromingen is beter dan de andere. Ze zijn allemaal even goed. Hun resultaten zijn dezelfde. Behalve één natuurlijk. De stroming van Eysenck zelf. Hij was gedragstherapeut qua denken. En hij kwam op een resultaat van 90% voor zijn therapie. En slechts 30-40% voor de andere. Nou, later is dat allemaal onderzocht. Hoe is dat dan mogelijk? Dat verschil dat die ene zo goed is en de andere blijven allemaal zo minder. Maar naar de curatieve factoren terug te gaan. De kern van de zaak is eigenlijk: het is niet jouw theorie die maakt dat mensen beter worden. Want ongeacht de theorie die je gebruikt, heb je hetzelfde resultaat. En een tweede puntje ook: als je een vergelijking maakt tussen mensen die professioneel hulp verlenen met een academische opleiding en mensen die niet professioneel hulp verlenen, als je het resultaat vergelijkt van die twee groepen, dan hebben die twee groepen ongeveer hetzelfde resultaat. Dus de waarde van je filosofie is nul, want het maakt niet uit wat je gelooft, alles wat je gelooft werkt. En de waarde van je opleiding is ook nul. Want of je de opleiding hebt gehad of niet hebt gehad, het werkt ook. Nu, dat zijn geen prettige resultaten om te horen voor een wetenschapper. Ja, dus gaat men zoeken naar hoe komt dit dan? Hoe kunnen we verklaren dat dingen werken en andere dingen niet werken? En dan heb je zoiets als de ontoereikendheid van de verklaringsschema's. Tenminste een N in het zinnetje. De ontoereikendheid van de verklaringsschema's. Psychotherapeuten hebben geprobeerd om uit te leggen waarom de dingen die ze doen werken. Bijvoorbeeld, en het is een moeilijk woord, maar ik ga het uitleggen. In de gedragstherapie heb je zoiets als systematische desensitisatie. Nou, systematisch, dat wil zeggen geordend. Op een geordende wijze. En desensitiseren betekent ongevoelig maken. Dus op een geordende wijze ongevoelig maken. Nou, stel dat iemand is bang voor spinnen. Hoe kan je iemand systematisch desensitiseren? He, op een geordende wijze ongevoelig maken voor zijn angst voor spinnen. Nou, je laat hem eerst kijken naar een boek met spinnen. Een beetje angst, maar haalbaar. Dan laat je hem kijken naar een video met spinnen. Niet echt. TV. Een beetje meer bedreigend dan het boek. En als hij dat gewend is, laat je hem kijken naar een heel minuscuul spinnetje in een bokaal. Niet leuk, want het is levensecht. Maar opgesloten. Van kleine spinnetjes naar grote spinnen. Bokaal opendraaien. Bokaal op tafel uitkieperen. Spin opvegen op een vuilblik. Spin op je hand laten vallen. En spin in je... Nee, het is er niet bij. Ja. Waarom werkt dit? Nou, het werkt omdat het systematisch is. Het is geordend van laag angst naar hoog angst. Je begint met iets wat makkelijk is. En als het aangeleerd is om daarmee om te gaan, maak je het een beetje moeilijker. En zo wordt iemand van laag naar hoog, met telkens te leren ontspannen in elke fase, geholpen om van zijn angst voor spinnen af te geraken. Waarom werkt het? Wat is het verklaringsschema? Het is van laag naar hoog en er is ontspanning in elke fase. Nu, als je deze therapie door elkaar gooit, dus in plaats van met het boek, begin je met het vuilblik en dan een grote spin en dan een kleine spin en dan de televisie en dan gewoon alles door elkaar. En geen ontspanning. Dan neem je de redenen waarom deze therapie werkt weg uit de methode. Nou, wat blijkt? Het effect van die door elkaar gegooide methode is even groot als het effect van de originele. En dat wil dus zeggen dat systematische desensitisatie niet werkt, omdat het geordend is van laag naar hoog en omdat er ontspanning is. Er is dus iets anders waardoor het werkt en waardoor die door elkaar gegooide methode ook werkt. Wat is dat dan? Wat zijn dan die curatieve factoren? Nou, als je die vraag wil beantwoord zien, die curatieve factoren, ik heb geen tijd om daarop in te gaan, maar het gaat eigenlijk om heel basale dingen. Het gaat over een therapeut die aandacht voor je heeft en waar je een relatie mee bouwt die veilig is. Het gaat om een voorbeeld van hoe je door het leven gaat. Iemand toont je hoe je ermee omgaat. Het gaat om hoop hebben. En nog een heleboel andere van die dingen. Eigenlijk heel basale dingen die in relaties tussen mensen een rol spelen, waardoor je elkaar helpt en je geholpen wordt. En waarschijnlijk is het dan zo dat in psychotherapie die factoren die helpen op een meer strategische wijze ingezet worden, doelgerichter gebruikt worden. Maar ja, dan denk ik, als dat de dingen zijn die helpen, dan kan ik natuurlijk ook vanuit de Bijbel denken over betrokkenheid en hoop en de zin van het leven en een voorbeeld zijn en daar een Bijbelse inhoud aan geven. Dus ik ga als het ware datgene wat de psychologie als belangrijk vindt, of psychotherapie als belangrijk vindt voor de hulpverlening, de dingen die komen, laat ik komen, maar de inhoud ervan ga ik veranderen naar Bijbelse inhoud. En vandaar de term louteringsmodel, of reformatiemodel mag ook, of gereformeerd model, of hervormd model mag ook, afhankelijk van uit welke kerk je komt. Het betekent dat je iets ziet waarvan je denkt, dit lijkt op iets wat in de Bijbel staat, of dit is iets wat mogelijk wel eens in christelijke hulp nuttig kan zijn. En de eerste reflex zou moeten zijn, nee, dat kan niet. Want het uitgangspunt, de bron waaruit het is voortgekomen, is een goddeloze bron. God staat er buiten. Het werkt dus mee aan doelstellingen die God niet verheerlijken. Want het verheerlijkt het menselijk vermogen, het menselijk kunnen en het geluk hier en nu, in plaats van God zijn heerlijkheid en een heilig leven. Ik kan dus uit de seculiere hulpverlening niets gebruiken. En ik ga de Bijbel dus niet gebruiken als een soort filter waar ik dingen doorheen laat gaan, want het risico is dat als ik er dingen doorheen laat gaan, dat die wortels besmet zijn en dat ik dus door die besmetting geneigd zal zijn om te denken over seculiere oplossingen in plaats van over Bijbelse inhoud en Bijbelse oplossingen. Maar het doet me toch wel weer aan iets uit de Bijbel denken. De gedragstherapie, de cognitieve gedragstherapie, zegt bijvoorbeeld mensen veranderen doordat ze anders denken. Waar staat dat in de Bijbel? Romeinen 12. Wordt hervormd door de vernieuwing van je... Ja, wat er dan volgt hangt van je Bijbelvertaling af. De NBG zegt denken. Wat zegt de Statenvertaling? Of de HSV? Wordt niet het woordje denken gebruikt. Gemoed, ja. Het gaat over gemoed, gezindheid. Dat is, ja, dat heeft met je denken te maken. Maar je ziet hier hoe de NBG vertaalt denken te gebruiken. Ons denken stuurt richting logica. Verstandelijke inhoud. Met je verstand. De HSV en de Statenvertaling gaan meer richting ja, gemoed. Maar ja, wat is gemoed dan? Ja, dat is iets wat je denkt, maar ook iets wat je voelt. Een woord wat bij mij wel meer klikt is gezindheid. De gezindheid van Christus. Dat heeft veel met je denken te maken. De mentaliteit waarmee je in het leven staat, de mentaliteit waarmee je naar God kijkt. Je moet veranderd worden door de vernieuwing van de mentaliteit, de gezindheid, het gemoed, de ingesteldheid, het denken, waarmee je in het leven staat. En dan zie je dat het woordje denken in Romeinen niet alleen logica is, maar ook hartsgesteldheid. En dus ook geestelijk inzicht. We hebben verlichte ogen van het hart nodig om te onderscheiden waar het op aankomt. Dat onderscheiden is niet alleen met logische redeneringen kunnen aantonen en weten. Het is geestelijk inzicht. En er zitten zoveel mensen in de kerk. En je ervaart het ook in je eigen leven. Dat je dingen weet, maar dat het niet landt in je hart. Dat er geen geestelijk onderscheidingsvermogen is en dus geen hartsverandering uit voortkomt. Of je leest je Bijbel al heel vele jaren en op een bepaald moment lees je een vers en het licht gaat aan. Je snapt plots wat het is. Het komt als het ware binnen. Het was vroeger een tekst op papier of een waarheid die je beaamde, maar nu heeft het je hart geraakt en je leven is erdoor veranderd. Je hebt iets gezien van God zelf, in plaats van dat je alleen maar van ver over hem hebt horen spreken. En ik wil dus met dat louteringsmodel die zoektocht aangaan om niet zomaar dingen uit de seculiere oefening over te nemen, maar de vraag te stellen, Heer, wat zegt uw woord en wat bedoelt uw woord met de woorden die er staan? En ik neem dus niet zomaar over, omdat in de gedragstherapie wordt gezegd, mensen veranderen door anders te denken, dat ik hun dus nu zal helpen om anders te denken. Ik wil ook weten, wat is denken? En wat moet er dan gedacht worden? En is het alleen maar logica of ook nog andere dingen? En de totaliteit van hoe ik in christelijk hulp met denken bezig ben, is heel wat anders dan alleen maar het verstandelijk weten en herdenken van dingen, zoals het in seculiere hulpverlening gebruikelijk is. Dus ik neem niks over. Ik probeer het te louteren, te hervormen, te reformeren. De inhoud, de seculiere inhoud eruit weg te nemen als het ware. En er een Bijbels woord, paraplu over te zetten. Waar dan ook een Bijbelse inhoud moet komen. Nou, wat betekent dat dan voor de plaats van de Bijbel? 2 Timotheüs 3,16... wil ik toch wel even met jullie bekijken. Ja?
Maar sta jij dan voor het model wat je net niet ziet?
Dit louteringsmodel, ja. 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 Vanuit de gedachte, niks overnemen, maar herdenken. Je moet moeten denken vanuit de schrift. En... Dus het moet bijbels gebaseerd zijn. Maar anderzijds kom je wel dingen tegen die nuttig lijken. En je neemt het dan niet over, maar je gaat de hervorming tot stand brengen. Dus het risico van Adams die zijn ogen dicht doet voor alles wat in de psychologie gebeurt, denk ik, dat is te strak. Adam zegt soms, waarom zou hij dat zeggen? Roger zegt dat ook. Ja, Roger doet bijna niks anders dan zeggen. Waarom doet Roger dat? Omdat hij datgene wat in de cliënt zit wil naar boven halen en door te zeggen, bevestigt hij, praat maar verder, denk maar na over het spoor waar je nu zit. Je bent goed bezig, het komt uit jezelf. Wanneer doet Adams dat? Ja, wanneer hij waarschijnlijk denkt dat zijn cliënt bezig is met iets te zeggen wat zinvol is in de context van de Bijbel. Nou, daar denkt Rogers niet aan. Ja? Maar hoe je moet zeggen, daar zijn boeken over geschreven. Bibliotheken vol. Misschien kan Adams er toch iets van leren. Maar de context waarin je het gebruikt en het doel waarmee je het gebruikt in een Bijbelskader is compleet anders. Ja, of niet compleet, maar toch in hoge mate. Het zijn er veel andere factoren die daar een rol in spelen. Waar gingen we naartoe? 2 Timotheüs 3 vers 16. Ik weet ondertussen niet of ik die vraag heb beantwoord of alleen maar heb zitten doorpreken. Had ik die vraag beantwoord? Oh, ik zit in Thessalonicense, dat was ook niet de bedoeling. 2 Timotheüs 3 vers 16. Heel de schrift. En NBG zegt, elk van God ingegeven schriftwoord. Ja, is door God ingegeven. Het is waar de adem van God, het leven van God, zit in zijn woord. Waarom? Waartoe? Wat is de rol? Om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Nou, in die woorden zit een proces. Als de schrift tot ons komt, door de geest gestuurd, de adem van God, het leven van God zit erin, dan heeft dat als eerste gevolg onderwijzen. Je ontvangt informatie. Je gaat de dingen zien zoals God ze ziet. En dat landt niet alleen in je verstand, dat landt ook in je hart. En het gevolg is dat jouw leven wordt weerlegd. Zoals Jesaja de Heere ontmoet en zegt, wee mij, ik ben een man onrein van lippen. Je ontdekt dingen in je leven die niet kloppen. Zijn heiligheid wordt een confrontatie met jouw zondigheid. Daar is de schrift nuttig voor. Ja, en dat is ook nodig, omdat de enige manier om dat probleem wat in je hart zit op te lossen, is dat de Bijbel met het leven van God zo tot je komt, dat je leven wordt weerlegd. Dus als de schrift is als een advocaat, die een betoog houdt van datgene wat niet klopt en waarom het niet klopt. Maar de volgende stap is dat het wordt verbeterd. Dus de confrontatie met Gods heiligheid heeft niet als doel om je in een hoek te duwen en een oordeel op je te leggen. De confrontatie heeft als doel je inzicht te geven, zodat je een ander spoor gaat ontdekken, waardoor er verbetering tot stand komt. Een nieuw leven. Iets anders dan wat je was. Zodat je opgevoed wordt in de rechtvaardigheid. Zodat je leert om een leven te leven in het koninkrijk van God wat hem eert, zijn wetten volgt, die een uitdrukking zijn van zijn karakter, zijn rechtvaardigheid. En als jij in die rechtvaardigheid gaat wandelen door te doen wat hij vraagt, word je meer zoals hij, wordt zijn beeld in jou sterker. Dat gebeurt met mensen die hem toebehoren. En het doel is dat je volmaakt zou zijn tot elk goed werk volkomen toegerust. Nou, dat is dus een groeiproces. Je wordt opgevoed tot volmaaktheid. Dat wordt maar volkomen als we straks bij hem zijn. Maar het moet nu wel groeien. Er moet een proces gaande zijn. En dat proces wordt geïnitieerd door Gods woord die door zijn geest in het hart werkt. Om dingen te tonen hoe het in elkaar zit, te weerleggen wat moet veranderen. En een weg van verbetering te tonen waar je stap voor stap toegerust wordt tot elk goed werk. Volkomen toegerust. Nou, welk goed werk? Ja, datgene waartoe God je roept om hem mee te verheerlijken. Wat is dat? Dat is alles. Doet alles ter ere Gods. Dus ook hem verheerlijken in de ellende en de moeite van het leven. Ook in je depressie, ook in je angsten. En wij willen natuurlijk van die dingen vanaf. Het is wel fijn als dat gebeurt. En het gebeurt ook gelukkig ook wel heel vaak. Maar sommige dingen, daar worstel je je hele leven mee en moet je continu alert op blijven. En de vraag is, Heer, niet hoe kom ik hier vanaf? De vraag is, Heer, hoe kan ik u hier dienen? Ja. En het is het woord van God wat de fundamenten daarvoor legt. Niet de theorie van Freud, niet de theorie van Rogers, niet gelijk welke andere theologie, theorie... En sommige theologieën ook niet, maar dat even de zaak is. En ook niet allerlei oosters denken, wat in de vorm van mindfulness en rust vinden en stilte, retraites tot ons komt. Of kan je heel veel ontspanning geven. Maar de vraag is niet of het je ontspant, de vraag is of het je een heilig leven geeft. Of je het veranderingsproces van hen te kennen in je wandel, of het dat bevordert. Of dat je alleen maar een mystieke ervaring krijgt. Dat zijn de wezenlijke vragen die gesteld moeten worden. Dan 2 Petrus 1. Vers 3 en 4. Immers zijn goddelijke kracht, dat is de Heer Jezus, aan wie alle macht gegeven is in de hemel en op aarde, zijn goddelijke kracht, heeft ons alles geschonken. Nou, daar komt een cadeau aan. En wat is het cadeau? Alles wat tot het leven en de godsvrucht behoort. Dus alles wat ik nodig heb om God te kennen en te dienen, komt door iets wat hij geeft door zijn goddelijke kracht. Door de kennis van hem. Ja. Het ligt in de omgang, de intimiteit, de persoonlijke relatie met hem. Het kennen van hem. En hoe is dat tot stand gekomen? Omdat hij mij geroepen heeft, ons geroepen heeft, door zijn heerlijkheid en zijn deugd. Daardoor heeft hij ons de grootste en kostbare belofte geschonken. Nou, de beloften van zijn woord, maar ook zijn heilige geest. Opdat u daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. Wauw. Een hartsverandering die de identiteit van Christus in mij heeft geplant. Door de Heilige Geest. Nadat u het verderf dat er door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent. Nou, wat heb ik nodig om voor God te leven? Alle kostbare geschenken en beloften. Heb ik dat ontvangen? Jazeker. Ik heb deel aan de goddelijke natuur. En hij heeft me alles gegeven wat ik nodig heb. Om in godsvrucht tot eer van hem te kunnen leven. Wat heb ik nodig om godsvruchtig te kunnen leven? Nou, niet de psychotherapie, maar Christus en zijn woord. En dat betekent dat als we mensen ontmoeten, of als je zelf in nood zit met een of andere, dat de hoofdvraag is eigenlijk, Heer, help. En niet zozeer, als ik een klein probleempje heb, dan los ik het zelf wel op. En als het een moeilijk probleem is, dan moet ik eens wel iemand met iemand gaan praten, met een vriend, of met de dominee, of met een pastoraal werker, of met iemand op de bijbelschool. Als het echt een ingewikkeld probleem is, dan moet ik naar de psychiater. Of naar een psycholoog. Dat is toch een vreemd denken. Als het makkelijk is, doe ik het zelf. Als het complex is, ga ik naar een ander. En dan mag God ook nog wel eens. En als dat niet helpt, dan zoek ik het in de wereld. Ja, een groot probleem is dat wij natuurlijk in onze christelijke context vaak te weinig mensen hebben met bekwaamheid en know-how van hoe je dat dan aanpakt, dat ingewikkelde probleem. En hoe je dan Gods woord en gebed en het werk van de Heilige Geest daarin een rol ziet spelen. Maar het is niet omdat we onbekwaam zijn of niet weten hoe, dat we moeten zeggen, ja, het is ons terrein niet. Het is juist ons terrein. Het is juist dat wat ons is toevertrouwd. En het is omdat we de schrift onvoldoende kennen. Dat we eigenlijk uit onmacht zeggen, laten we maar naar de psychiatrie stappen. En vaak weten de psychiaters het ook niet. Nou, wat doet psychiatrie dan? Ze zorgen dat er een huis is waar je kan wonen. Medicijnen die de problemen enigszins behapbaar maken. Er is 24 op 24 uur hulp. En dat soort context missen we natuurlijk in de kerken. Dus sturen we door naar een wereld waar God niet op de eerste plaats staat. En blijven we onmachtig in onze eigen manier van werken. Terwijl in de psychiatrie men vaak ook niet weet hoe het opgelost moet worden. En het vaak ook heel complex is. Wat is het psychisch? Is het lichamelijk? Moet er medicijnen zijn? Wat voor hulp is er nodig? De worsteling daarmee in de klassieke psychiatrie, psychotherapie, die is gigantisch. En mensen zetten echt oprecht hun leven op het spel, hun professionele loopbaan op het spel, om mensen te helpen die in nood zijn. Maar misschien moeten we dat ook vanuit de christelijke hoek leren en beginnen en organiseren. Maar ja, het hele zorgsysteem hebben we aan de overheid overgelaten. De hele ziekteverzekering is uit onze handen genomen. In plaats van dat mensen geholpen worden in gezinnen en in gemeenschappen, wordt het nu gedaan in zorginstellingen en bejaardentehuizen en ziekenhuizen en ver van de nabije relaties, los van de kerken, los van het dagelijks leven. En ja, ik zie gewoon een tendens waarin de mens meer en meer geïsoleerd wordt op zijn eigen en ik eigen eilandje. En dan ergens in een ziekenhuiskamertje verpieterd met, ja, er staat zorg om me heen. Maar dat is maar zo ver gekomen omdat we in onze dagdagelijkse relaties die zorg niet meer kunnen geven en ook niet meer willen geven. We willen onze eigen boompje, beestje, huisje. En als dat klaar is, misschien ook nog een kindje, maar niet te veel. Zodat het nog makkelijk en behapbaar blijft. We zijn ver weg van de Bijbelse vorm van gemeenschap waarin pastoraat de breedte van het leven ondersteunt en waarin integrale hulpverlening is. Hè? Waar aandacht voor fysieke, lichamelijke, psychische, sociale en geestelijke problematiek. En geen reductionisme, daarmee bedoel ik, je kan problemen niet reduceren, beperken tot één bepaald ding. Hè? Als je je zonde zou beleiden, dan zou het opgelost zijn. Of als je dat pilletje neemt, komt alles goed met jou. Het is vaak een combinatie van dingen die door elkaar lopen. Waar wij vanuit Bijbelstandpunt uiteraard ook het geestelijke in mee willen nemen. En als onderlegger, als fundament en als plafond en als dak willen hebben van het huis waarin alles moet gebeuren. Nou, tot daar. De tijd is bijna om. Ik wil nog wel wat ruimte geven om te reageren en eventueel vragen te stellen. Ga je gang. Ik zeg daarmee dat de Bijbel inderdaad een antwoord kan geven op alle psychische problematiek, maar, en de maar is belangrijk, elke hulpverlening vertrekt vanuit een mensbeeld, een filosofisch systeem en wat ons betreft een bijbelstheologisch systeem. Dat wil dus zeggen dat alle hulpverlening in een seculiere context vanuit dat seculier denken probeert mensen te helpen en dat zij in dingen slagen, maar ook tegen hun beperkingen aanlopen. Ook in de seculiere context worden niet alle psychische, psychiatrische problemen opgelost. Ook niet in een christelijke. Maar het punt is dus niet dat het christelijke onvermogens zwak en niet ter zake is. Het punt is dat iedereen onvermogend en zwak is op een heleboel terreinen. Dat de psychiatrie decennia lang hard gewerkt heeft om hun dingen op een rijtje te krijgen. En dat wij van het Bijbels, theologisch standpunt, alles hebben laten sloffen en hebben overgelaten. En dus tegen nogal wat beperkingen aanlopen. Maar eigenlijk geloof ik dat je ook vanuit een Bijbels mensbeeld op een gelijkaardige wijze als wat de seculiere mensen doen, een methodiek kan bouwen en zorg kan organiseren die mensen die met God willen wandelen, helpt om een ander leven te leven. Niet dat alle problemen worden opgelost, maar dat je op zijn minst God aan het werk ziet in al die dingen. Dus in zekere zin is je vraag, kan je dan vanuit de Bijbel alles oplossen? Is een vraag met een dubbele bodem. Het ene antwoord is ja, want dat is wat 2 Timotheüs 3 vers 16 zegt. Er valt wel wat meer over te zeggen, over die tekst, maar ik beperk me even. En het andere antwoord is nee, maar dat is op een ander niveau. Dat zit op het niveau van de praktijk. Hebben wij het georganiseerd? Hebben wij mensen die weten wat ze doen? En nog op een heel ander niveau is de vruchteloosheid van de schepping, waarvan we weten dat de hele wereld zucht en is in barensnood. En wij die de geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf. Nou, dat zuchten wordt in deze tijd nooit opgelost. Toch niet helemaal. In grote mate niet. En de oplossing daarvan, dat is voor later. We zitten nu in een weg dat we zelfs ons eigen leven vaak niet begrijpen en beseffen. En de geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En we zijn meer dan overwinnaars. Niet in de zin van dat al onze problemen worden nu opgelost, maar wel dat de liefde van God haar werk doet in ons leven, zodat alles wat tegenwerkt niet kan verhinderen dat zijn heerlijkheid over ons komt en zal komen. En als dat de doelstelling is van het christelijk leven, moet dat ook de doelstelling zijn van christelijke hulpverlening. En dat is dus wat anders dan een oplossing vinden voor je problemen zodat ze voorbij zijn. Want de heerlijkheid van God verschijnt vaak juist in de ellende van het leven. Zelden los van de ellende van het leven. Geestelijke volwassenheid komt dankzij lijden en moeite en strijd. Niet los ervan. En in die zin doet God al die moeilijke dingen meewerken ten goede. Niet dat ze leuk zijn, maar het goede is dat het beeld van Christus in ons wordt versterkt. Want dat moet eigenlijk de drijfveer van ons leven en van ons pastoraat zijn. En van de mensen die hulp komen zoeken. Maar die willen eigenlijk vaak eerder van dingen vanaf zijn. Nou, dat is dus een hele omschakeling in het denken. Wat is je doelstelling? Nou, wil je met God? Dat is wel een belangrijke vraag. Je kan dit natuurlijk alleen maar gebruiken met mensen die God willen kennen en liefhebben en dienen. Als iemand dat niet wil, ja, dan kan je me eigenlijk ook niet helpen. Want dan wil hij eigenlijk uit eigen vermogen leren het leven te leven. Los van God. En bijbels gezien zou ik zeggen, ja, daar kan ik moeilijk aan meewerken. Hoe kan ik iemand helpen om los van God te leven? Ik wil hen juist leren helpen om met God te leven. Dan ga ik toch de doelstelling van de tegenstander niet ondersteunen. Nou, dan kom je op moeilijke vraagstukken. Hè? Wat kan ik dan wel en niet met een ongelovige? Maar laten we ons maar eerst even vasthouden aan wat is het doel? Wat is de hartslag van Bijbels pastoraat, van christelijke hulpverlening? En hebben we die nog helder? Of zijn we al ondergesneeuwd door de doelstellingen van de wereld? Een makkelijker leven. En door de methoden van de wereld. Als het werkt en het helpt, dan is het oké. Als jij je er maar goed bij voelt. Of moeten we toch leren om terug te gaan naar de Bijbel en anders te denken? En dat denken heeft met mentaliteit en gezindheid te maken. En dus met ons hart. Waar zit ons hart? Ja, hoe past de medische hulpverlening in het verhaal van relatie psychologie-theologie? Diezelfde vraag geldt natuurlijk ook, hoe past het medische in het verhaal van Freud en in het verhaal van Rogers? En dat is natuurlijk een domein wat we niet hebben bekeken, maar wat er wel degelijk is. Iemand die verslaafd is, aan wat dan ook, die heeft bepaalde patronen in zijn hersenen, chemische processen die daar lopen, die ontstaan door de verslaving, die in stand gehouden worden, en die wanneer iemand zou plots stoppen met zijn verslaving, ik neem de drugs niet meer, ik laat mijn verslavingsgedrag liggen, die daardoor gigantisch fysiek in de problemen zou komen, omdat die ook fysiek hangt aan het verslavingsmiddel of het verslavingsgedrag, en dat het loslaten van het middel of het gedrag dus lichamelijke problemen veroorzaakt. Ja, dus daar moet ook naar gekeken worden. En je hebt dus eigenlijk, wat daar staat, op de dia, een integrale hulpverlening nodig, waar je zowel vanuit medisch, lichamelijk, psychisch, emotioneel, gedachtenleven, geestelijk, geloofhandel met God, dat als één geheel wordt bekeken. Maar als je mij vraagt, waar gebeurt dat dan? Ja, dan moet je met een vergrootglas zoeken natuurlijk. Dus je begint met wat je kan. En ons doelstelling is dan in eerste plaats om mensen in het pastorale gebied te onderwijzen. En dat zijn geen dokters. Dus psychische, medische problemen. Dan moet je toch naar een huisarts om te beginnen. Dus je moet je dan niet op een gebied begeven waar je geen verstand van hebt. En dat geldt trouwens ook pastorale. Je eigen vermogen, om pastoraal iets te zeggen, is beperkt tot je kennis van Gods woord, je kennis van hoe God in je eigen leven heeft gewerkt, en misschien een paar boeken die je hebt gelezen, en een heleboel dingen weet je gewoon niet. Ja, dan laat je dat eigenlijk wel los. Maar het is niet omdat jij het niet weet, dat God geen antwoord heeft. Of dat er misschien iemand anders toch wel iets weet. Ik weet nu ook meer dan 40 jaar geleden. Ja, dat is logisch. Het zou jammer zijn als het anders was. Ja. Maar als je iets wil weten van wat ik heb opgebouwd de afgelopen 40 jaar, ja, dan moet je dat appje van daarnet downloaden. En daar zie je meer over het werk van het CPC. Even hier een vraag. Je hebt al een vraag gesteld. Ja. Je mag, als we tijd over hebben, mag je nog wel hoor. Ja. Ja. Ja, zit je al in een traject met een psycholoog, wat moet je dan doen na mijn verhaal? Mijn antwoord is eigenlijk wel klaar en duidelijk. Je moet gewoon doorgaan met het verhaal waar je in zit. Maar wel goed de vraag stellen. Is wat mij hier wordt aangereikt, komt dat een goede aan mijn geestelijk leven of remt dat mijn geestelijk leven? En vaak is het in de praktijk zo. Ik kan wel zeggen, ja, je moet niet naar een seculiere hulpverlener gaan. Maar waar zit dan de christelijke hulpverlener die dit wel kan? Ja, dan ben je vaak praktisch geamputeerd. Dus je wordt vaak verplicht om iemand die niet negatief staat tegenover het geloof, maar wel zinvol iets kan zeggen over je psychisch functioneren, om daar toch hulp bij te zoeken. Als maar tegelijkertijd ook binnen de kerkelijke context iets pastoraals gebeurt, wat dat helpt plaatsen, kaderen, in evenwicht brengt en je misschien alert maakt op dingen die niet helemaal kloppen en anderzijds ook weer ondersteunen op dingen die wel kloppen. Ieder met medicatie moet je dan stoppen met medicijnen. Nee, je moet die verder nemen, want het zijn als krukken die je nodig hebt om dingen die in je lijf lopen in balans te krijgen. En je hebt eerst je krukken nodig vooraleer je zelfstandig kan lopen. Dus hou je krukken nog even. En als je met de krukken kan lopen, kunnen we praten over afbouwen. Dus ik ben in het heel niet anti-psychotherapie en anti-psychologie. In de praktijk werken we als centrum ook vaak met dokters samen. En zijn er goede afspraken over wie wat doet op welk gebied. Maar het zou wel fijn zijn als er wat meer christenen waren. Ik heb een artikel geschreven, dat ga je vinden in dat fameuze appje. Tenminste, als je je abonneert op dat gratis tijdschrift. over hoe dan die samenwerking psychiatrie, of de plek van de psychiatrie en hulpverlening, hoe dat zich tot elkaar verhoudt, dan kan je dit soort dingen vinden. Nou, even terug naar jou, want ik had jou daarnet onderbroken. Ja, het centrum is niet met jezelf bezig zijn, naar jezelf kijken, maar God kijken. Maar wat gebeurt er als je naar God kijkt? Hij is een spiegel die toont wat in je hart zit. En dus krijg je wel een vorm van zelfonderzoek. Maar niet ik kijk in mezelf, maar ik kijk naar hem. En ik zie zijn liefde, maar ik zie ook zijn wet. Ik zie zijn genade. En het is door zijn ogen naar mij te kijken, dat er een zinvol veranderingsproces ontstaat, waardoor ik in het koninkrijk, met een grote K, kan functioneren. En dus mijn drijfveer is niet om mezelf te kennen, mijn drijfveer is om God te kennen. En als ik hem ken, val ik vanzelf op mijn plek. Ja, dus als Jezus tegen Petrus zegt, als Petrus tegen Jezus zegt, hij zijt de Christus, de Zoon van God, dan zegt Jezus, ik zeg u, gij zijt Petrus, en op deze Petra zal ik mijn kerk bouwen. Met andere woorden, wanneer Petrus Jezus ziet zoals hij is, krijgt hij van Jezus zijn identiteitskaartje. Als hij zijn identiteitskaartje had gezocht, los van Christus, dan was het gewoon een ramp geworden. Maar door niet naar zichzelf, maar naar hem te kijken, ontvangt hij daardoor niet alleen beeld op wie hij is, maar ook wie hij, hoofdletter, kleine letter, hij is. En het is het samenspel in de relatie met de Vader, die je tot inzicht brengt in wie je bent, waartoe hij je roept, en waardoor verandering mogelijk is, en waardoor je tot rust komt zonder in de kramp te moeten schieten van zelfrechtvaardiging, zelfcontrole, zelf proberen dingen te beredderen, maar dat hij door zijn woord en door zijn geest dingen tot stand brengt. Dat het willen en het werken van hem in jou werkt, zodat je met volharding kan werken, toch werken, maar het uitgangspunt is hij. Ja? Zou kunnen. Dus is de vraag, waar dient die medicatie voor? Zijn het krukken die helpen om te leren lopen? Of zijn het banden die vasthouden om je te blokkeren? Omdat men bang is dat als we de medicatie verminderen, dan wordt wel zichtbaarder wat er aan de hand is, maar het wordt ook niet meer hanteerbaar. Dus hoe medicatie wordt gebruikt is wel een belangrijk punt. Dus ik deel wel je zorg, maar dat betekent niet dat medicatie onnuttig zou zijn. Dat hangt er ook weer vanaf wat het is.